Maar met dat onderwerp waar we de afgelopen keer ook al bij hebben stilgestaan, namelijk bij de leiding des Heren. De leiding des Heren in ons leven. En als je over die leiding des Heren gaat spreken, dan moet je dat natuurlijk niet doen los van het woord van God. Maar dan moet je dat doen in gemeenschap met het woord van God. Dan moet je het woord van God daarbij openslaan om Gods weg te leren kennen. En ik wil vandaag eens stilstaan eigenlijk bij de kenmerken van het pad des geloofs, wat wij betreden. Wat zijn nou de kenmerken van die weg des Heren? Nou, als we nadenken over de kenmerken van het pad des geloofs, de wegen des Heren, dan wordt ons daar iets over gezegd in Psalm 25. En we zullen vanmorgen alleen maar stilstaan bij de psalmen, omdat de psalmen enorm veel spreken en met name David enorm veel spreekt over de weg des Heren. Onder andere in Psalm 25, waarin we vanaf vers 4 daar lezen, en ook dit is weer een psalm van David, waarin David een gebed doet. Hij bidt daar en hij zegt in vers 4: Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Ja, let op. Hij zegt hier: Heere, maak mij uw wegen bekend. Niet maak u mijn wegen bekend. Er moet ook een bereidzaamheid zijn in ons hart om niet onze weg te willen gaan, maar juist de weg van de Heere te willen gaan. En hier is het ook David die zich uitstrekt naar de Heere toe en dat Heere, en aan de Heere vraagt: Heere, maak mij uw wegen bekend. Het zijn uw wegen. Het zijn, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. Want het woordje uw kan je streep zetten als ware. Het is steeds uw weg, uw pad, uw waarheid. En heel bijzonder in deze tekst, en we zullen dat wel zien in al die teksten die je in de psalmen tegenkomt, over de weg des Heren, dan kom je steeds ook tegen het woordje leren. Leer mij uw pad. Het is een kwestie van leren. Hoe leren? Nou, zit verbonden, leren zit verbonden met onderwijs, met onderricht. Leren, dat staat niet los van het woord van God. Het is leer, het is de leer van de Bijbel. Het is als ware dat je door Bijbelstudie, door gemeenschap te hebben met elkaar en samen te komen, en dat er mensen onderwijs, onderricht geven uit het woord van God, prediken uit het woord van God, dat je dus vanuit het woord van God Gods weg leert kennen. Het staat er ook zo bij, hè? Leid mij in uw waarheid en leer mij. Leid mij in uw waarheid. Ja, waar vinden we die waarheid? Die waarheid vind je in het woord. Hoe wordt het woord genoemd? Het woord wordt genoemd het woord der waarheid. Gods woord is het woord der waarheid. En als we die wegen des Heren willen kennen, waarvan we de afgelopen keer hebben gezien dat die wegen die de Heren recht noemt in de praktijk van ons leven er vaak uitzien dat die gepaard gaan met allerlei bochten, met allerlei zwenkingen, zoals ook het volk van Israël toen het geleid werd naar Kanaan, net zoals wij geleid worden in ons leven naar het hemelse Kanaan, zie je ook dat er heel wat zwenkingen in waren. En waarom was het ook? Om ons voor menig ding te behoeden, om Israël te bewaren, om niet te vroeg met dit of met dat geconfronteerd te worden. En daarom zwenkt de Heere in ons leven. En soms ook als je met mensen in gesprek komt, ja, dan, en ze kijken terug naar hun leven, dan zeggen ze vaak: Hé, ik ben toen tot geloof en bekering gekomen daar en daar, toen en toen. En toen ben ik daar en daar ben ik toen gevoed door die en die persoon. En later ben ik daar terecht gekomen. En toen heb ik daar dit en dit allemaal mogen leren. En nu uiteindelijk, nu heb ik wat meer het vaste voedsel gevonden in het woord van God. God leidt ons. En we moeten daarom oppassen, als we ook terugkijken naar ons leven, dat we ons niet te negatief uitlaten over Gods dienstknechten die in zijn wijngaard aan het werk zijn en waar we soms bij vertoeven. Soms in het eerste parcours van ons leven bij die en die. En dat we gevoed zijn met melk en later bij die en die. Daarom is dat niet allemaal negatief. Zo moeten we het niet beoordelen. Het is vaak Gods weg die ons leidt. En we weten het ook wel vanuit de Bijbel zelf, dat we in de Bijbel vinden we melk, en in de Bijbel vind je wat vaster voedsel, en vind je zelfs ook nog wel zware kost, om zo maar te zeggen, maar we weten ook allemaal dat je zware kost absoluut niet aan een baby of aan een kind moet geven. Dat gaat niet goed. Die moet je melk geven. En zo zit er een voortgang in ons leven, ook ten aanzien van het voeding ontvangen, het voedsel ontvangen vanuit het woord van God. En dat is bij tijden en gelegenheden, is dat ander voedsel. En dat hoort, behoort ook zo te zijn. De Heere gaat met ons een hele weg. De Heere die voedt ons op door zijn woord. En daarom zwenkt de Heere naar zijn eigen inzicht. En behoedt hij ons soms om niet te snel met dit of met dat geconfronteerd te worden. Omdat dan anders misschien ons geloof zelfs schipbreuk zou kunnen leiden. Ja, we ontdekken hier dat ondanks dat die wegen des Heren met vele zwenkingen in ons persoonlijk leven gepaard gaan, dat we hier in deze tekst ook ontdekken dat al Gods wegen in waarheid zijn. En dat al Gods wegen in overeenstemming zijn met het onderwijs vanuit het woord van God. Al Gods wegen zijn dus in harmonie met zijn woord. Daarom, als we ons afvragen, welke weg moet ik praktisch in mijn leven soms gaan, naar links of naar rechts, dan mogen we van één ding zonder meer overtuigd zijn, namelijk dat de Heere ons nooit zal leiden op een weg die zou ingaan tegen zijn woord. We kunnen direct de gedachte zonder enige aarzeling verwerpen dat de Heere ons zou aanzetten tot acties, tot daden die indruisen tegen zijn woord. En heb je al een heel belangrijke les geleerd, dat Gods weg is de waarheid. En Gods weg is dus in overeenstemming met het woord der waarheid. En ik zeg dat maar eens heel nadrukkelijk. Waarom? Omdat er heel veel gelovigen zijn die hun daden en hun wegen die ze bewandelen rechtvaardigen door te zeggen, ja, maar ik word door de geest van God geleid, hoor. En dan gaan ze zweven. En rechtvaardigen ze daarmee elke daad die ze doen. Ook daden die eigenlijk helemaal niet in overeenstemming zijn met het woord van God. Maar ik zou willen zeggen, als wij zeggen, ik word geleid door de geest, en ik wil ook zeggen, absoluut, wij worden geleid door de geest. Maar dan moeten we daarbij niet vergeten dat diezelfde geest die ons leidt, wordt genoemd in het woord van God hoe de geest der waarheid. De geest der waarheid. En de Heilige Geest, die geest der waarheid, die ons leidt. Waar is die de auteur van? Die geest der waarheid is de auteur van het woord der waarheid. Gods geest is de auteur eigenlijk van het hele woord van God. Het is de Heilige Geest die iedere schrijver van Gods woord heeft geïnspireerd. En zo heeft geïnspireerd dat die 66 boeken van de Bijbel zijn ontstaan in een tijdsspanne wel van 3000, 4000 jaar. En dat die 66 boeken, die door allemaal verschillende personen geschreven zijn, nog in harmonie met elkaar zijn ook. Ik zou zeggen, dat moet je eens proberen in de wereld. dat je tegen schrijvers zegt, over een periode van 3000, 4000 jaar, zoeken we zoveel schrijvers uit en die gaan allemaal een boek schrijven. En als we ze dan samen bundelen, dan is er nog één geest en één harmonie en is nergens geen enkele schrijver met de ander in tegenspraak. Oh, ik weet wel dat de moderne bijbelkritiek, die in de 20e eeuw opgekomen is, overal de vinger legt en zegt van, kijk, die tekst is in tegenspraak met die tekst. En die tekst, die is in conflict met die tekst. Maar zo is het niet. Als teksten in Gods woord in conflict met elkaar geraken, dan is dat een gevolg van dat wij met onze ideeën, met onze gedachtegangen, er een verkeerde gedachtegang, een verkeerde theorie, een verkeerde leer op nahouden, die dus blijkbaar met enige teksten in Gods woord nog in conflict is. En dan moeten we niet gaan zeggen, nou dan heeft die schrijver het fout, dan heeft de Bijbel het fout, nee, dan hebben wij het fout. Dan leggen wij de Bijbel op een verkeerde wijze uit. Goed. Maar hebben we dus te maken in ons leven met de geest der waarheid die ons leidt, met het woord der waarheid. En dat woord der waarheid is een hele belangrijke toetssteen in welke weg wij mogen gaan. En als David hier aan de Heere vraagt, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, dan vraagt hij de onderwijzing vanuit het woord van God. Dat hij door het woord van God, door de prediking, ook vanuit het woord van God, gestoeld op het woord van God, als ware in de dagelijkse praktijk geleid wordt. Ja, wat moeten we daarvoor doen? Nou, daardoor moeten we heel ons leven tegen het licht houden van het woord van God. Moeten we ook heel ons leven, om nog nadrukkelijker het te zeggen, moeten we heel ons leven als een open boek voor de Heere neerleggen. En dan ook met de Heere bespreken. Daarom roept de Bijbel ons op, ken hem in al uw wegen. Ken hem in al uw wegen. Bespreek dus al je wegen met hem. Laat de Heere Jezus Christus daar kennis van nemen. Ken hem in al uw wegen. Deze oproep die je in Spreuken vindt, toont ons voor welke moeilijkheden we in ons leven soms staan. Soms hebben we de keus uit meerdere wegen die we kunnen gaan. En dan vragen we ons af welk pad we nou exact moeten nemen. Laten we die tekst eens helemaal lezen, want het is een interessante tekst in Spreuken 3. In Spreuken 3 vers 6. En ik lees maar vers 5 erbij. Vertrouw op de Heere, vers 5. Met uw ganse hart, steun op uw eigen inzicht niet, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Ja, je kan altijd als je, zeg maar, op een kruispunt aankomt in je leven, op je eigen inzicht gaan vertrouwen. En zo zijn we van nature. Maar hier Spreuken, Salomo, die raadt ons aan, ja, nou niet op ons eigen inzicht te gaan steunen, maar dat we op de Heere moeten vertrouwen met ons ganse hart. En hoe doen we dat? Nou, door de Heere al onze wegen, als we op dat kruispunt staan, al die wegen als ware aan de Heere bekend te maken, te overzien met hem. Dan zal hij uw paden recht maken. Ja, dat laatste, dan zal hij uw paden recht maken, als je de Heere dus betrekt in je leven bij zo'n kruispunt, dan geeft dit niet helemaal juist weer wat in de grondtekst staat. Dan zal hij uw paden recht maken. Ga je naar de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dan staat het daar heel mooi. Dan zal hij uw paden recht verdelen. Hij maakt je pad niet recht. Nee, hij op een rechtmatige wijze verdeelt hij die wegen. En soms kom je ook aan in je leven natuurlijk Terwijl je een pad volgt, en dat heb je ook als je door een bos een pad volgt, opeens splitst dat pad zich. Of je komt zelfs op een driesprong. Hè? Opeens gaat dat pad in drie verschillende wegen uit één. En welk goede pad moet je nou nemen? Hè? Ik heb wel eens van die wandelingen gemaakt door de bossen heen. En dan kan je zo'n wandeling volgen. En die is dan rood gekleurd of blauw gekleurd of geel gekleurd. En dan hebben ze van die groene paaltjes of die rode paaltjes die ze rood hebben geverfd. He, die hebben ze dan in de grond geslagen. En bij verschillende drie sprongen en twee sprongen en kruispunten kan je dan ontdekken. Oh, waar staat dat paaltje? Welke weg moet ik nemen? Ja. En zo tast je dan af welke weg het is. Om zo op het goede pad te blijven. En soms hebben we ook in ons leven dat we uitkomen op dat soort drie sprongen, splitsingen. En vaak is het zo net als bij zo'n wandeling die je maakt door het bos. En dan ontdek je soms, hé, daar is dat paaltje. Hé, ja, die weg moet ik gaan. Ik moet linksaf hier gaan. Of ik moet rechtsaf hier gaan. Dan blijf ik op het goede pad. Maar soms heb ik wel eens meegemaakt, door een of andere omstandigheid, hé, geen paaltje. Paaltje is weg. En dan zorg je je eigen wezenloos. Dan denk je nou, want je was dan nog nooit van je leven geweest. En je bent daar midden in de middle of nowhere. En waar moet je dan heen? Dan denk je, was nou het goede pad? En vaak loop je dan zomaar rechtsaf. En denk je, nou laat maar proberen. En je zegt, joh, zie jij nog een paaltje? Dan loop je wat verder en verder. Nee, geen pad. Nou laat maar terug gaan. Dan ga je weer terug naar die splitsing. En je zegt, nou laat het andere pad maar proberen. Of we daar nog een herkenningspunt, nog zo'n blauw paaltje tegenkomen. Want we zitten misschien wel helemaal fout. Ja, soms is het zo dat als je op zo'n splitsing in je leven uitkomt, dat het heel duidelijk is, volkomen duidelijk is wat de weg van de Heer is. En dat je die andere weg absoluut niet moet gaan. Zonder enige aarzeling nemen we dan het juiste pad. Dat is zo duidelijk aangegeven. Het andere pad, ja, dat kan je gewoon vergeten. Maar soms zijn we, en heel vaak is dat misschien wel het geval, zijn we daar niet zo zeker van. Er zijn van die gevallen dat je afvraagt, welke weg moet ik nou nemen? Dan kan je meteen wel op je eigen inzicht gaan vertrouwen en zo weg ingaan. Of je kan er met de Heere over spreken. Wat ook goed is op dat soort splitsingen in ons leven, dat is niet alleen ons afvragen, wat is nou het juiste pad? Wat is nou het goede pad? Was nou het pad in overeenstemming met Gods woord? Maar dat we de zaak ook kunnen omdraaien. En dat je je af gaat vragen, welk pad zou ik nou eens niet moeten nemen? Welk pad zou niet het goede pad voor me zijn? De oproep luidt ook, ken hem in al uw wegen. Dus je moet de Heere, als ware als Heere, zijn aangezicht zoeken en met hem zo'n pad bezien. Ken hem in al uw wegen. Bekijk met hem eens naar links, naar rechts, vooruit. En ken hem in al uw wegen. En als er een pad bij is, hè, waar we, als we dat met de Heer bespreken, waar we van zien dat dat niet het juiste pad is, dan hebben we voldoende inzicht om dan ook te besluiten dat we dat andere pad moeten nemen. Ook al is het ons niet zo duidelijk of dat wel het juiste pad is. Ken hem in al uw wegen. Dat vraagt dus een gebedshouding. Dat vraagt een overleg met de Heere zelf. Het bespreken van de Heere van je wandel. Dat je een open boek voor je bent. En als je dat doet, dan hebben we hier wel de verzekering van Salomo. Dan zal hij uw paden recht verdelen. Hij zal het goed verdelen. Hij zal laten zien wat juist en wat niet juist is. Nog een tekst over het nemen van het juiste pad, het goede pad. Namelijk in Psalm 27. Psalm 27. Daar lezen we in vers 11 ook weer een psalm van David. En ook is het hier weer een gebed. Hij zegt, onderwijs mij, Heere, uw weg. En leid mij op een effen pad, om mijn belagers wil. Onderwijs mij, Heere, uw weg. Leid mij op een effen pad. En soms zijn die paden die we bewandelen, zijn niet zo effen. Zijn niet zo, zo makkelijk om over te wandelen. Vaak vind je menige steen en struikelblok op zo'n weg. Het zijn soms niets van die gebaande wegen. En soms als je niet oppast, dan struikel je over die wegen. En ja, soms is het ook zo dat die banen, die wegen, die paden niet zo effen zijn, doordat door andere menige hindernis wordt opgeworpen. Daar wijst David ons ook op als hij zegt, om mijn belagers wil. Letterlijk staat daar in het Hebreeuws, vanwege hen die op mij letten. Die op mij letten in negatieve zin. Ze belagen David. Ze kijken naar hem. Er wordt op je gelet. En vaak ook in ons leven is het zo dat wij in wegen wandelen die niet eenvoudig zijn, die behoorlijk ingewikkeld zijn, en dat we wel degelijk weten dat er allerlei mensen zijn die op ons letten. Die ja, ons in negatieve zin belagen. En die ons bekritiseren over hoe we wandelen, waar we wandelen, enzovoort. En elke beweging die we maar maken op die weg, nou, soms is in het leven zo dat het wel lijkt, wat je ook doet op die weg, niks is goed. Alles wat je doet is bijvoorbeeld al fout. En dat was hier in het leven van David ook zo. En dan kan je ongemakkelijk gaan voelen, je onzeker gaan voelen. En David hier, die voelt zich onzeker. Waar moeten we de zekerheid in hebben? Nou, niet op ons eigen inzicht vertrouwen, zegt Spreuken. Ken de Heer in al uw wegen. Wandel in zijn gemeenschap. Zie op hem. Dat is het geheim. Dan ben je zeker. Dan heb je die vaste grond gevonden. En als je deze psalm leest, dan laten we die maar eens lezen, vanaf vers 1. Dan is het een psalm waar die uit drie delen bestaat. Het eerste deel loopt van vers 1 tot en met vers 6. En daar heeft David vertrouwen, geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen op de Heer. Dan vers 7 tot en met vers 12. Dan zingt dat geloofsvertrouwen door de omstandigheden. Die omstandigheden worden zo groot in Davids ogen, dat hij de Heere daardoor onvoldoende ziet en het geloof zinkt in het niet, het geloof zinkt weg. En dan in vers 13 en 14 vinden we de conclusie van David, wat hij ervan geleerd heeft. Laat maar lezen, interessant voor ons. Het begint dus met vertrouwen, geloofsvertrouwen, vers 1. Van David, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet, al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Jonge, jonge, wat een vertrouwen. Hij zit hier op de bergtop, samen met de Heer, en zegt dat hij alle legers en alle moeilijkheden van het leven wel aan kan. Dat allemaal niet uitmaakt, want de Heere is zijn licht en de Heere is zijn heil. Voor wie zou hij nou vrezen? Ja. Vers 4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven. Ja. Dat is de oorzaak van zijn geloofsvertrouwen. Hij is het huis des Heeren binnengegaan. En hij wil in het huis des Heeren verblijven. Vlak bij de Heeren. Al de dagen van zijn leven. Om wat te doen? Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Om te onderzoeken in zijn tempel. En al de rijkdommen dus van God. Alle zegeningen van God die hem geschonken worden daar in de tempel, in het huis des Heeren, daar te onderzoeken. En zo in de gemeenschap des Heeren te vertoeven en te verblijven. Want hij bergt mij in zijn hut. Ten dagen is kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heer. Ja, dat kan je doen, natuurlijk. Als we zijn in die tempel. Als we zijn daar op de rots. Als we zijn daar op de bergtop. Als we zijn daar in gemeenschap met de Heer Jezus Christus zelf. Maar hoe is het leven? Het leven is niet alleen maar zijn in de tempel des Heren. Het daar vertoeven bij de Heren. Het leven is ook het gaan vanaf de vanaf de bergtop, het dal in, het dagelijks leven in. En daar het wandelen in het leven van alle dag. En daarin ontmoeten we de moeilijkheden des levens. Daarin ontmoeten we daadwerkelijk die boosdoeners. Die legers die zich soms tegen je schijnen te scharen. De mensen om je heen die op je letten. En soms negatief op je letten. En daarom ja, het geloof hier is, dat klinkt hier als een trompet, zo schalt het hier. He, het geloof verheft zich, het is hier verhoogd. He, en ja, het is vol lof voor de Heer. En dan, vers 7. Hoor Heren, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij. Van uwentwege, zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heren. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. Gij waart mijn hulp. Verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neem de Heere mij aan. Onderwijs mij, Heere, uw weg en leid mij op een effen pad om mijn belagers wil. Geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op. En hij die geweld blaast, hè, die staat daar. Die is daar. Ja, het valt soms niet mee. Als op je wordt gelet en valse getuigen tegen je opstaan. Als die tegenstanders zich opeens tegen je als het ware opstaan en je verlaten voelt in het leven. Hij zegt ook in vers 10, al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heer mij aan. Ja, soms zijn vader en moeder al lang gestorven. Ze zijn lang heen gegaan. En heb je die steun van vader en moeder niet meer, dat je als een kind nog tot je vader en je moeder kan gaan, zelfs als een volwassene. En als je dat dan overkomt, dat dagelijkse leven, de moeilijkheden daarvan, ja, dan zie je hoe snel achter het geloof de vrees komt, de angst komt. En hoe het geloof zinkt en de angst, de vrees stijgt. Dat zag je ook heel zinnebeeldig eigenlijk bij Petrus, hè? Toen hij op de golven liep naar Christus toe. Toen hij uit dat scheepje stapte op de golven. En zijn liefde in zijn hart tot de Heer Jezus drong hem om tot de Heere te gaan. En toen hij op de Heere bleef zien, ja, toen liep hij over de golven. Alleen toen hij zich realiseerde dat hij over de golven liep en hij keek naar beneden. Ja, toen op dat moment zonk hij. En ook als wij op de Heere zien en blijven zien, ook al gaan we van die bergtop af en we zoeken het aangezicht van de Heer en we blijven ons bewust dat de Heere ons aanziet, ja, dan is het niet moeilijk. Dan zinken we niet. Dan blijven we wandelen in gemeenschap met Hem. Maar als we gaan zien op de omstandigheden, en dat deed Petrus. Petrus zag op de omstandigheden, ja, opeens zie je daar dan de angst. Opeens realiseer je wat er gebeurt. En Petrus zonk weg in die golven. En zei, Heer, red mij. Hij stak zijn hand uit en de Heer greep hem en trok hem als het ware boven die golven uit. Ja. Dat is de praktijk van ons leven. Onderwijs mij, Heer, uw weg en leid mij op een effen pad. Ja, soms is het nodig, als wij op de omstandigheden in ons leven gaan zien, en hier, zoals een David, en ook in het Nieuwe Testament een Petrus, als we op de omstandigheden gaan zien en daardoor overweldigd worden, ook door de mensen om ons heen, die valse getuigen soms die er zijn, die ons belagen, die ons bekritiseren, en ons daar als het ware door zo'n levenssituatie laten overweldigen, is daar toch de Heere die ons grijpt en ons weer daar bovenuit trekt als wij roepen tot de Heere, zoals hier een David tot de Heere roept. Ik zoek uw aangezicht, Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Gij waart mijn hulp, verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Ja, de Heere trekt ons er dan bovenuit. Hoe gaat dan onze weg vaak? Nou, zoals Psalm 61 zegt. Laten we naar Psalm 61 gaan. Psalm 61. Er staat in het vers 3b. Het tweede deel van Psalm 61 vers 3. Het tweede deel. Waar weer David hier zegt tot de Heere. Leid mij op een rots die te hoog zou zijn. Een rots die te hoog zou zijn. Een hoge rots. Een hoge rots waar ik niet bij kan. En soms zijn de omstandigheden, word je door de omstandigheden overweldigd. En wat heb je nodig? Een rots. Dat je een rots beklimt. Dat je getrokken wordt op een rots boven de omstandigheden uit. Een hoge rots. Het is wel een rots die te hoog is voor je. In eigen kracht kom je nooit op die rots. Je hebt nodig dat de Heer je op die rots trekt. En we weten allemaal wie die rots is. Die rots is, Christus. En als je je weer tot de Heer wendt, wat doet de Heer? De Heer is dan voor je een rots. Die trek je op een, die trek je omhoog. Op zo'n rots waarin je dan zo hoog verheven bent. Op zo'n bergtop waar je zo hoog verheven bent, dat je als het ware over het hele landschap kan uitzien. Dat je boven de omstandigheden wordt uitgetild. En dat die omstandigheden op zich wel niet veranderen, maar dat je toch ervaart dat God bij je is. En dat je rust ontvangt, net zoals de Heere Petrus uit de golven optrok. Dat hebben we nodig. Daarom onze levensweg, ons pad des geloofs, gaat daarom bij tijd en wijle langs die bergtoppen. Niet alleen maar door het dal, maar ook gaat die weg omhoog. Ook gaat die weg langs die hoge rots die wij zelf in eigen kracht niet kunnen beklimmen. Dat zegt hij hier ook. Maar worden wij daarop getrokken door de Heere. De Heere leidt ons. Laten we dat nooit vergeten, door het woord der waarheid. Maar waar spreekt het woord der waarheid uit? Het woord de waarheid spreekt over Christus. Wie is Christus? Christus zegt van zichzelf, ik ben de waarheid. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Als je daar weer stilstaat dat hij de waarheid is. En het woord de waarheid over hem spreekt. Waar komen we uiteindelijk in ons leven in de moeilijkheden en de omstandigheden van ons leven. Als die ons overweldigen. Wat voor omstandigheden dan ook. En we vragen, wat is dan uw weg, Heere? Dan trekt de Heere ons uit die omstandigheden daarbovenuit. En dan mogen we samen met de Heer als ware de zaken van boven leren bekijken. Ja. Bedenk de dingen die boven zijn. We moeten ons ook realiseren dat de dingen die boven zijn, die we mogen bedenken, dat het ook inhoudt. Het bedenken van Gods wegen, die anders zijn dan de aardse wegen, anders zijn dan onze wegen. En dat het dus ook een bekijken is van alles wat in ons leven is, maar dan van bovenaf. Dat is het wandelen in de hemelse gewesten. Het wandelen in de hemelse gewesten is niet wandelen high in the sky en dat je dan maar een beetje zweeft. Nee, het is een wandel hier en nu. Maar vanuit de hemelse gewesten, vanuit een hemelse positie. En dat is hier ook wat waar David om vraagt. Leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Deze woorden hier, die vatten min of meer samen Gods leiding in ons leven. Dat de Heere ons dus leidt naar die bergtoppen, waar we met de Heere mogen vertoeven, waar we de Heere mogen ontmoeten. Ook zo'n tekst die erover gaat, in Psalm 43. Psalm 43. Psalm 43, vers 3. waar je ook ziet, als de Heer ons leidt, dat je dan terechtkomt bij die rots. Psalm 43, vers 3. Zend uw licht en uw waarheid, mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen. Ja, Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij heeft het daar in Johannes 14, dat weten we wel, in vers 6 en ook in dat gedeelte daarvoor, heeft hij het over het vaderhuis met de vele woningen. En als wij nadenken over dat Christus onze weg is, en dat hij de waarheid is, en dat hij ons in de waarheid leidt, dan mogen we ook vragen om licht op ons pad. Zend mij uw licht en uw waarheid, mogen die mij geleiden, mogen die als ware het pad verlichten. En mij brengen naar uw heilige berg, naar die bergtop, naar het vaderhuis, naar uw woningen. Ja, daar tegenover staat, tegenover licht staat duisternis. En we hebben te maken ook in ons leven, als we dat vanuit, tenminste ja, als we dat vanuit de mens alleen, maar vanuit de aardse dingen redeneren, zien we dat niet. Maar zodra wij vanuit de hemelse positie ons leven overzien, dan zien we dat we te maken hebben wel degelijk met de tegenstander. Dat we te maken hebben met een geestelijke strijd in ons leven. En dat heel veel dingen die ons in ons leven, die ons in het leven overkomen en die in ons leven ook tegemoet treden, en die daar soms zijn dat er heel wat een duisternis bij is, duistere wegen bij zijn, waar Satan wel degelijk, de tegenstander wel degelijk in ons leven een rol mee speelt. Die ons verleidt om juist, dat moeten we ons realiseren, soms de verkeerde weg te nemen. Er komt heel veel bedrog. Tegenover de waarheid staat de leugen. En bedrog, de leugen, de duisternis. Ja, dat is Satan in feite die dat de tegenstander in de geestelijke strijd, die ons dat soort wegen als ware wil wijzen. En Satans doel in ons leven is nooit om ons te brengen op Gods heilige berg, om ons nooit te brengen in Gods woningen, in Gods tent, want er staat eigenlijk voor het woord woning, er staat eigenlijk het woord tent, het woord tabernakel, hè, dat we mogen tabernakelen bij de Heere. Maar het is vaak juist het tegenovergestelde. Daarom moeten we alles in ons leven toetsen aan het woord van God. Daar mogen we blij zijn met het woord van God. Is deze weg een duistere weg? Is deze weg een weg van bedrog? Licht. Zend uw licht. Licht vanuit het woord. Licht in keuzes. En hoe ontvangen we dat? Nou, licht door juist het woord van God. Het woord is een licht op ons pad, zegt Psalm 119. En dat moeten we begrijpen. Als we met levensvragen zitten en we hebben die gevraagd aan de Heer, waar moet je naartoe gaan? Dan moet je naar de prediking van het woord van God gaan. Dan moet je naar de samenkomst gaan. Moet je maar zeggen, volgens het Oude Testament, hè, moet je gaan naar het huis des Heren. Moet je samenkomen. Moet je je stellen onder de prediking van het woord van God. En zeggen, ja, hoe kan dat nou? Want die spreker die spreekt daar, die heeft zich voorbereid met een of andere boodschap. Die kan toch nooit mijn hart raken. Die kent toch heel mijn levenssituatie niet. Er zitten allerlei mensen bijeen en die hebben allemaal andere levenssituaties waar ze misschien mee worstelen. Waar ze een weg in zoeken. Ja, en toch geschiet het. Dan mag je op vertrouwen dat niet de spreker eigenlijk spreekt, maar dat de Heere door die boodschap heen spreekt en een antwoord vaak geeft op je vraag. En dat is iets wat wij in ons leven allemaal keer op keer in ons leven beleven. Dat door de prediking heen juist God ons antwoordt, God ons wijst. God ons als ware trekt opeens op die rots. En dan zijn we getrokken op die rots en dan denken we, hey, het ziet er van bovenaf heel anders uit. En dat is ook zo. Moet je eens wandelen Straks in de vakantie. In een dal. En om je heen kijken. En is alles groot. En dan zit je bijvoorbeeld in een stad. En dan moet je eens in die nabijgeleide stad. Moet je eens een kabelbaantje nemen. Met de kabelbaan eens omhoog gaan. En dan eens van bovenaf naar diezelfde stad kijken. En die zaken die eerst zo groot leken. Die zijn met Pieter peuterig klein. En vaak zijn omstandigheden, levenssituaties in ons leven soms enorm groot in onze ogen. Maar als je het vanaf de bergtop bekijkt. Als je door de Heere op die te hoge rots, die je zelf niet beklimmen kan, bent gezet. En waar wij een kabelbaantje voor nemen, omdat die rots voor ons ook veel te hoog is. Daar zouden we nooit bovenop komen. Maar gelukkig hebben ze een kabelbaan aangelegd. En hup, binnen de kortste keren zoef, sta je bovenop de berg. En kijk je naar beneden. En alles is pieter, peuterig klein. Je hebt opeens het overzicht. En vaak geef je dat als waar het inzicht. Welke wegen er allemaal zijn en waar ze heen lopen en hoe ze lopen. En heb je een antwoord op je vraag. Ja, dat leer je in een samenkomst. Dat leer je als het ware door Gods woord. Zo die bekende psalm, die moeten we natuurlijk niet vergeten als we over de leiding des Heeren spreken. Psalm 32. Psalm 32 vers 8, een tekst die menigmaal we ook misschien wel eens geuit hebben tegen de ander en ook genomen hebben, ook voor onszelf. Die zegt, ik leer u en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Let erop weer, hè. Ik leer, ik onderwijs u. Het is leren, het is onderwijs. Het is onderwijs uit het woord van God. De Heere werkt niet buiten zijn woord om. De Heere werkt ook niet buiten zijn dienstknechten om. Hij bedient zich in het heden, maar door één ding, door het woord van God. Dat is de enige toetssteen, dat is het enige voedsel. Het geestelijke voedsel wat we krijgen. Niet allerlei wonderen in ons leven. Niet allerlei tekenen en andere dingen waar we op zouden kunnen steunen. Er is niets in ons leven hier en nu waar we op kunnen steunen, behalve dan het woord van God. En in de prediking spreekt de Heere tot ons. Ik leer, ik onderwijs. Het staat niet los, die weg die onderwezen wordt, staat niet los van het woord van God. Worden zowel geleid in de waarheid als door de waarheid. De Heere zegt, ik zal je leiden niet alleen in de waarheid van het woord van God, maar ook door de waarheid van het woord van God. En door de studie die we met elkaar doen van het woord van God. De prediking die we met elkaar doen. Het overdenken van het woord van God wat we met elkaar doen. Daarin worden we geleid zowel in de waarheid, als worden in de praktijk, als een gevolg daarvan, geleid door de waarheid. En dat is een belangrijk punt. Ik leer en onderwijs u. Dat doet God door de samenkomsten heen. Door de prediking heen. Aangaande de weg die gij gaan moet. Het gevolg daarvan. Van het onderwijs, van het overdenken, gezamenlijk van het woord van God, is dat je antwoord krijgt op je levensvraag en dat je weet welke weg je moet gaan. Zo werkt de Heer. Het een is het gevolg van het ander. Mijn oog is op u. Ik raad u. Mijn oog is op u. Dat is ook een aspect. Namelijk, ik was gisteren in de keukenhof. En de keukenhof is ook een doolhof. Er is een doolhofje gemaakt. De kinderen lopen daar omheen. En ik heb ook wel eens in het buitenland geweest waar je soms in een doolhof kwam. Daar kon je een doolhof bezoeken en dat was heel groot. En ik weet nog een keer dat ik in een doolhof kwam. En als je dan helemaal in het midden uiteindelijk de weg gevonden had, dan hadden ze daar zo'n verhoging gemaakt. Zo'n soort platform. En daar kon je ook nog wat gebruiken natuurlijk. Dan kon je nog een ijsje kopen of een... Of iets drinken. Hè? En dan keek je zo uit. Want een tafeltje, een stoeltje. Dan keek je zo uit over heel de doolhof. Zag je al die mensen daar lopen. Door die gangetjes heen. Tussen die hagen en die heggen allemaal door. En liepen ze weer verkeerd enzovoort. En jij keek er van bovenaf op. Ons leven is vaak een doolhof. Als we daarin wandelen. Dan denken we ons ook, vragen we ons af. Was nou de juiste weg? Hoe moeten we wandelen? Dan moeten we ons realiseren in ons leven. Dat de Heere zegt, ik raad u. Mijn oog is op u. En ik weet wel, toen we daar zo liepen, dat je soms van die aanwijzingen kreeg. Van die mensen die er al geweest waren en die hadden zat een lekker bakje koffie te drinken. En die zeiden dan van bovenaf naar beneden, je moet daar naar rechts. Dan loop je goed. En daar moet je weer naar links. En ze zaten zich een beetje te vermaken, want voor hun was het klip en klaar. Als je het van bovenaf bekeek, zo'n doolhof, kan je zo wijzen van, nou zo moet je lopen. En ons leven is vaak een doolhof. Maar we moeten ons realiseren, de Heere die zit in zijn op dat platform daarboven. Die kijkt op ons leven neer. Ons leven is voor hem een open boek. Hij weet de weg. Ik leer u en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. En de Heere kan ons dus wijzen. Ik vind het wel mooi dat eigenlijk als je het Hebreeuws gaat opzoeken, die Psalm 32 vers 8, wat er eigenlijk staat, dan staat er, ik leer en onderwijs u, en hebben ze dan geschreven, aangaande de weg die gij gaan moet, en het gaat wel over de weg, ja, die gij gaan moet, maar er staat eigenlijk hier iets in het Hebreeuws wat samengevat neerkomt op, ik zal u een wenk geven aangaande de weg die gij gaan moet. Een wenk geven. Een wenk. En wat is dat voor een wenk in het Hebreeuws? Wat is dat voor een wenk? Dat is maar een hele korte wenk. Dat is een knikje. Niks meer dan een knikje. Een knikje des Heeren. Dat is die wenk. Zo staat eigenlijk in het Hebreeuws. Een wenkje geven. Een knikje geven. Zeg ja, dat is goed. En dat is eigenlijk wat hier staat. Ik leer u en onderwijs u aangaande de weg. En ik geef je af en toe een wenkje, een knikje. Maar wat is daarvoor nodig? Dat wij die in dat doolhof van ons leven wandelen en de wegen des Heren zoeken. Dat wij wat doen? Niet alleen bezig zijn met onszelf en zien wat voor ogen is. Nee, waar moeten we op letten? Als je daar liep in dat doolhof, daar in Duitsland. Wat moest je doen? Dan moest je zien omhoog. Dan moest je zien naar die mensen die daar waren. Die als het ware een wenk gaven. Hoe je moest lopen. Zo moeten we ook in ons leven, dat vraagt de Heer aan ons, dat wij letten op hem. Zijn oog is op ons. Maar we moeten ook omgekeerd letten op zijn oog. Om dat wenkje, dat knikje van zijn aangezicht te krijgen. Dat we weten dat we zitten goed. Ja, dit vraagt dus een omhoog zien naar de Heer. Daar spreekt ook Psalm 123 over. Psalm 123. Vers 1 en vers 2. Psalm 123. Waar Hiskia hier spreekt. Een bedevaartslied, wat zegt hij dan? Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel troont. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar gebiedster. Zo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. En die houding. Die zit vast aan Psalm 32 vers 8. Mijn oog is op u. En als dat de ogen des Heren op ons zijn, dat verlangt van ons dat wij onze eigen ogen opheffen tot u die in de hemel troont. En die vergelijking die hier getrokken wordt, hè, van die ogen, hè, van die knechten en die ogen van die dienstmaagd, die ogen van die knechten die als het ware zien op de hand van de Heer, die opeens iets wijst en een wenk geeft met die hand. Of de ogen der dienstmaagd die zijn op de hand van haar gebiedster, die de weg wijst wat ze moet doen. Zo zijn onze ogen op de Heere onze God. Ja, er komt een aspect hier nog bij, dat we hierdoor leren dat in ons leven die weg die we gaan niet zomaar een weg is. dat de Heer ons niet zomaar in het leven heeft neergezet en zegt van, nou ja, wandel maar een bepaalde weg. En nee, het is een weg van dienen. En dat is een aspect in ons leven wat er op die weg des Heren bij komt, wat we ons moeten realiseren. Wij zijn op die weg de dienstknecht, de dienstmaagd. Het is een weg van dienen. Het dienen des Heren. En als je jong bent in het geloof, dan kom je daar niet achter. Dan ben je een kind en een kind speelt enzovoort enzovoort. Maar word je volwassen in het geloof, dan ontdek je dat heel je leven is uiteindelijk een dienen van de Heere. Het letten op zijn wenk. Het letten op zijn knikje. Het in gemeenschap wandelen met de Heere. Het is een dienst. En het is een heerlijk dienen. Ja, geleid worden door Gods oog zo in ons leven staat in tegenstelling in de psalmen met het geleid worden. En het kan soms ook gebeuren, geleid worden zoals je een paard leidt. Zoals je een muildier leidt. Laat maar terug naar Psalm 32, waar het over dat lijden gaat in ons leven door Gods oog. Want nadat David heeft opgeschreven dat de Heere ons leidt en ons leert en ons onderwijst en ons een wenk geeft aangaande de weg die wij moeten gaan, en dat de Heere zegt, ik raad u, mijn oog is op u, dan staat er 18 vers 9, wees niet als een paard, als een muildier, zonder verstand, welk trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te nakomen. Ja, hoe geweldig is het eigenlijk niet dat wij geleid worden door Gods oog, en niet, zoals hier staat, door toom en bit. Hè? Degene die wel eens paard gereden hebben, die weten wat dat is, toom en bit. Hè? Wat een paard allemaal met zijn halfster, wat er allemaal aan vast zit, wat hij allemaal in zijn mond krijgt. Hè? Om dat paard te bedwingen. Om te zorgen dat hij naar links gaat, dat hij naar rechts gaat. Hè? En vaak zijn wij van onszelf zo trots. Net als een paard ook trots is. En willen we onze eigen weg gaan. En hebben we onze eigen wil. En zo heeft een paard ook zijn eigen wil. En er moet als het ware bedwongen worden met toom en bit. Maar zo gaat de Heer niet met ons om. De Heer dwingt niks af. Zo gaat de Heer niet met ons om. Zo wil hij niet omgaan. Zijn oog is op ons. Hij is zoals een heer ten opzichte van zijn knecht. Hij is zoals een gebiedster ten opzichte van haar dienstmaagd. Zo gaat de Heere met ons om. Zijn oog is op ons. En hij wil graag dat er teruggekeken wordt van ons. Dat we op hem letten. Wees niet zo trots. Wees niet zonder verstand. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand. Ja, we kunnen soms zo verstandeloos zijn. Zo dom doen. In ons leven. Soms zo onze eigen weg gaan. En dat we daar pas. Ja, na jaren. Soms in gevallen achterkomen. Dat we zeggen. Ja, we zijn dom geweest. We hebben in die afgelopen tijd. Hebben in die afgelopen weken. In die afgelopen dagen. Die afgelopen uren. Hebben we helemaal niet gelet op de Heere. We zijn de Heere. Gewoon, we hebben onze eigen wil gedaan. We zijn onze eigen weg gegaan. We hebben op ons eigen inzicht vertrouwd. En we zijn de verkeerde weg opgegaan. En dan moet je helemaal terug. Net als in een doolhof. Een dead end. Je loopt op een pad en dat loopt nergens op uit. Je kan niet verder. Je moet terug. Je moet terug naar de Heer. Je moet hem weer aanzien. Ja, ja, als we besluiten deze overdenkingen over de leiding van God in ons leven, dan moeten we best bekennen dat het gaan van de weg des Heren best wel best wel moeilijk is in ons leven, aan één kant. Waarom is dat nou zo moeilijk? Omdat het te maken heeft met onszelf. Dat we onszelf niet moeten overgeven één keer, maar ons blijvend moeten overgeven aan de Heer. Ja, in de moeilijkheden, in de problemen, dan weten we ons allemaal wel over te geven aan de Heer. Dan, als ware, duwen die omstandigheden ons tot gebed en tot Gods aanzijn. Maar ik zal maar zeggen, als we op het punt staan om op vakantie te gaan, en er wachten ons allemaal leuke dingen, hè, in plaats van naar omstandigheden, maar leuke omstandigheden in ons leven, dan zijn we zo geneigd om daar de Heer dan niet in te betrekken. En juist dan maar onze eigen weg daarin te gaan. Soms is die weg ook lastig, omdat we soms ook de Heer niet begrijpen. Omdat de weg soms bochtig is. Omdat de weg soms zwengt. Omdat Gods wegen niet altijd zo effen zijn. Omdat we juist als we Gods wegen gaan, er ook belagers zijn. Er ook tegenstanders zijn. Er ook valse getuigen zijn. Er ook een geestelijke strijd is die gestreden moet worden. Ook zijn Gods wegen niet altijd eenvoudig, omdat ze soms door dalen gaan. Soms door diepe dalen gaan. Maar we mogen ook weten dat na die dalen ons ook God ons leidt op die te hoge rots. En waarin Hij ons leert op Hem alleen te vertrouwen en op ons eigen inzicht niet. We mogen uit deze lessen leren dat zijn oog altijd op ons is. En soms zijn we in ons leven een beetje recalcitrant. Soms zijn we een beetje tegen de draad in. Soms zijn we door omstandigheden een beetje opstandig. We lezen in de Psalmen ook over iemand die opstandig was, namelijk Asaf. In Psalm 73, ik draai het om. Psalm 73, waar Asaf vol zelfbeklag zich tot de Heere wendt en hoor eens wat hij zegt, als hij zelf in de problemen en in de moeilijkheden zit. Dan zegt hij, een psalm van Asaf, vanaf vers 1, waarlijk God is goed voor Israël, voor hen die rein zijn van hart. Maar dan komt het. Maar mij, aangaande, ja, dan krijg je het door, arme ik. Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeite hebben ze niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen ze niet, en met andere mensen worden ze niet geplaagd. Daarom is de trots hun een halssieraad. Het geweld omhult hen als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet. De inbeeldingen van hun hart lopen over. Ze spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten een mond op tegen de hemel. En hun tong roert zich op de aarde. Ja, als je dat allemaal ziet, dan begrijpt hij niet. Dat de goddelozen zo voorspoedig zijn in hun wegen. En hij is een beetje afgunstig opgeraakt. En soms kunnen wij ook, als wij ons leven gaan vergelijken met dat van een ander, die God helemaal niet kent, en die in onze ogen dan heel voorspoedig is, en dat die helemaal niet ziek is, want het gaaf en welgedaan is hun lichaam, en ze zijn nog trots ook, ja zo is de mens is trots, dat is een halssieraad, hè, en hun ogen puilen uit van vette inbeeldingen van hun hart lopen over, ze verbeelden zich heel wat, en ze lopen erop met een verbeelding van heb ik jou daar. En ze spotten, vers 8, en spreken boosaardig en ze spreken uit de hoogte, ze zijn hoogmoedig, ze zijn trots, ze verbeelden zich wat. En het gaat nog voor de wind ook. Nou, als je daar je dan mee gaat vergelijken, als je in de moeilijkheden zit en je het oog van de Heer niet meer ziet en je overweldigd raakt door de omstandigheden en je bent als een Petrus en je zakt de golven in. Ja, dan valt het niet altijd mee. En toch, gelukkig zegt Asaf, bijna waren mijn schreden uitgegleden. Bijkans waren mijn voeten bijna afgeweken. Ja. Het Het was net goed gekomen. Hoe was het goed gekomen? Nou, vers 15. Indien ik gezegd had, ik zal aldus spreken, zie, dan ware ik afvallig geweest. Ja, hij was bijna afvallig geweest. Van het geslacht uw kinderen. Ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het voor mijn ogen. Ja, het werd gewoon een obsessie voor hem. Maar omdat hij er de moeite heen moest. En de ander niet. Die God niet kende. Het was een kwelling was het voor mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Totdat. Ja. Totdat. Als je in Gods heiligdommen dan ingaat. En als het ware getrokken wordt op die hoge rots. En je ziet het weer scherp. Vanuit de gemeenschap met God zelf. Hoe Gods wegen zijn. Hoe de wegen zijn daar beneden. En hoe de wegen ook zijn van die goddelozen. En wat het einde is ook van hun weg. Dan staat erbij. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde lette. Toen hij lette op hun einde. En dat overdacht. Toen wist hij dat hij het beste uit was. Toen wist hij. Toen realiseerde hij zich. Dat moeilijkheden en situaties die er zijn in het leven, zowel de goddelozen als degene die God kennen overkomen. Daar zit geen enkel onderscheid in. Het is niet zo dat, zoals wel eens wordt voorgesteld, dat je als je de Heere Jezus Christus leert kennen, dat je dan opeens maar een voorspoedig leven leidt. Nee, alles overkomt je, net zoals als je niet zou geloven. Het is niet zien, maar toch geloven. Zo gaat het. En ik zou zeggen, een christen moet zich realiseren dat hij alles in zijn leven net zo overkomt als een ander. En ik zou wel willen zeggen van, als je volwassen bent in het geloof, overkomt je nog meer dan een ander. Maar je krijgt ook nog te maken met een geestelijke strijd die de goddeloze totaal niet kent. Je krijgt ook te maken met de tegenstander. Waarmee de goddeloze totaal niet, wat dat betreft, als tegenstander mee te maken krijgt. Maar hoe kom je eruit? Hoe kwam Asaf eruit? Totdat, toen hij Gods heiligdommen binnenging. Toen hij die heilige berg, die tabernakel Gods, het huis met die vele woningen, de weg betrad. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En hij zo in gemeenschap weer met God kwam en realiseerde, ja maar zijn oog is op mij. En ik mag de Heere zien. En de Heere leidt mij niet in het leven, zoals een muildier zonder enig verstand. Zoals een paard trots. Nee, de Heere leidt mij door zijn oog. En hij wenkt. Hij geeft wenken. Hij knikt. Hij heeft mij lief. Ja, die omgang in het heiligdom lezen we ook nog in Psalm 143. Psalm 143. En dat is dan het laatste wat we lezen. Psalm 143. Vers 8. Waar staat. Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen. Want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik gaan moet. Want tot u hef ik mijn ziel op. Ja. Dat is de omgang die wij mogen hebben, het voorrecht van de omgang met de Heere. Dat elke dag dat we opstaan, dat wij in de morgen naar de goedertierenheid van God mogen horen. Dat we mogen uitspreken, we vertrouwen vandaag op u. Maak mij de weg bekend die ik gaan moet, want tot u hef ik mijn ziel op. Dat je je ziel opheft tot de Heere, dat je de Heere aanziet en dat je weet dat zijn oog op je is. Dat hij je leidt, ook die dag. Elke dag opnieuw. En soms is het nodig voor ons. Dat we weer terugkomen in die gemeenschap met de Heere. Dat we op ons eigen inzicht hebben vertrouwd. En de verkeerde weg zijn geslagen. Of dat we bedrogen zijn door de tegenstander. En verleid zijn om een verkeerde weg, een duistere weg in te gaan. Soms ook zijn we door de omstandigheden overweldigd geworden zoals Petrus. En letten we niet meer op zijn oog en zijn we weggezonken. Vanaf vers 1 zie je het hier. Hoe er soms dus het mis kan gaan. Als je Psalm 43 neemt, vers 1, de Psalm van David, dan laat hij zien de zonde die daar kan geschieden in iemands leven, waardoor je in feite een misstap begaat, een misdrijf doet. Vanaf vers 1, een Psalm van David: O Heere, hoor mijn gebed. Neem mijn smekingen ter oren. Antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft is voor u rechtvaardig. Hij weet, ik ben niet rechtvaardig. Ik heb iets gedaan wat niet behoort. Ik heb een misstap begaan. Ik heb een misdaad gepleegd. Een daad die mis is. Die niet in overeenstemming is met wie ik eigenlijk ben. En hij vraagt in vers 2 aan de Heere: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want hij weet, dat verliest hij. Ga, oordeel er niet over hier, vraagt hij eigenlijk. En hij erkent hier persoonlijke schuld. En soms is het nodig ook over die wegen die we ingaan, de dingen en daden die we doen. En dingen die we soms hebben gezegd, dat we daarover schuld belijden tegenover de Heer. En dan, ja, dan volgt daar vaak uit, omdat we die wegen zijn gegaan, heeft dat vaak heel wat een lijden met zich mee. Want vers 3 zegt: Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij doet mij wonen in duisternis, aan hen gelijk die voorlang gestorven zijn. Daarom versmacht mijn geest in mij, mijn hart is ontsteld in mijn binnenste. Ja, soms, als we op eigen inzicht hebben vertrouwd en eigen wegen zijn ingeslagen, ja, en als ware tegen de Heer hebben gezondigd daarin, dan brengt dat soms lijden met zich mee. Lijden ook wat je niet 1, 2, 3 maar terug kan draaien. En soms zijn die tegenstanders die de overhand dan ook hebben. En dat je de nederlaag hebt geleden. En dat je eronder leidt. Zoals hier David hier ook leed. Door de vervolging van zijn eigen zoon. Absalom. Maar hij gedenkt dan hoe het was. Hoe het was toen hij nog in gemeenschap met de Heer was. In die omstandigheden. Vers 5. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overpeins al uw daden. Ik overdenk de werken uw handen. Hij was dus bezig hoe het vroeger was. Hij overpeinsde dus wat de Heere heeft gedaan en wat de Heere doet. Hij overdacht en overpeinsde al Gods daden, de werken van Gods hand. En dan komt de berouw in zijn leven. Vers 6. Ik strek mijn handen tot u uit. Mijn ziel versmacht naar u als een dorstig land. Ja. Antwoord mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Omdat ik niet worde als we in de groeven neerdalen. Hij is er dus ernstig aan toe, zou ik kunnen zeggen, in geestelijke zin. Want zijn leven, zijn geestelijk leven, is als een dorstig land. Wat smacht naar water, naar een druppel water. En elders in de psalmen, als hij gezondigd heeft, dan komt dat ook uit dat zijn tong letterlijk als ware aan zijn verhemelte kleeft. Net zoals je in de zomer wel eens, als je bent in ergens in een warm land en je hebt al tijd niet gedronken, je ook zo smacht naar drinken. Zo hier in vers 6 strekt David zijn handen tot de Heere uit. Ik strek mijn handen tot u uit, mijn ziel smacht naar u als een dorstig land. Zo kan onze ziel soms, als we verkeerde wegen zijn ingeslagen, als ware versmachten en smachten naar gemeenschap met de Heere zelf. Ja. Daarna is die verlossing er, in vers 9. Red mij van mijn vijanden, Heere, tot u vlucht ik. Leer mij uw wil te doen, in plaats van zijn eigen wil. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Om uw naams wil, Heere, behoud mij in het leven. Voer me naar uw gerechtigheid, mijn ziel uit de benauwdheid. Verdelg mijn vijanden naar uw goedertierenheid. En richt de gronden allen die mij benauwen, want ik ben uw knecht. Ja. En de Heere leidt dan in verlossing. De Heere die leidt je dan uit die omstandigheden door ons te leiden op die hoge berg. En dan realiseren we weer, net als David, want ik ben uw knecht. Dan ontdek je dat je een boodschap hebt te verrichten in je leven. Dat dit leven niet zomaar een doelloos leven is. Dat gaan over de weg des Heren. Dat de Heren door je heen je een opdracht geeft. Een doel geeft. Ook voor anderen om je heen. En vaak beantwoorden we totaal niet aan dat doel. Omdat we onze eigen wegen wandelen. En kan de Heer ons niet gebruiken als instrument voor de ander in onze omgeving. En is daar geen getuigenis als ware door die wandel van ons heen. Ja, want ik ben uw knecht. Het is heerlijk dat we zo, als we dan weer in de gemeenschap met de Heer zijn teruggekomen, mogen weten dat Gods oog op ons rust. En dat we dan ons zo helemaal mogen toevertrouwen aan de Heer. En dat we elke morgen zijn goedertierenheid mogen horen. En dat we dat mogen bidden. Als die dag weer voor ons ligt. Heere, maak mij de weg bekend. Die ik gaan moet. Want tot u hef ik mijn ziel op. Geef mij af en toe een wenk. Al is het maar een knikje. Dat ik die weg moet gaan. En de Heere die geeft die knikjes. Zijn genade knikjes. Amen. Wie heeft er een lied? Nummer 5.